Hallo, welkom bij Is Dit Alles? Deze maand praat ik met drummer Mike Boekhout. Mike is al lang actief in de muziek als uitvoerend muzikant, maar ook als drumleraar. In dit gesprek vertelt Mike over niet alleen zijn inzet bij MIX Music, maar vooral ook daarbuiten. Een muzikant die net zo gemakkelijk jazz speelt als snoeiharde metal. Heel veel plezier. Mike, welkom in deze podcast van de MIX Music Channel. En ik ga vandaag allemaal, ik denk, leuke vragen stellen, waardoor mensen je een beetje beter leren kennen. En ik zelf natuurlijk ook. Dus welkom in de uitzending.
Ja, dankjewel Michael. Ja, leuk om hier te zijn.
Ik heb uiteraard je bio doorgelezen. En ik heb van onze charismatische voorman ook wat informatie doorgestuurd gekregen. Want hij bemoeit zich overal mee natuurlijk, die Hendrix. Maar ik wil er eigenlijk graag van jou horen. Ik ben benieuwd, hoe ben jij ooit op het idee gekomen om muziek te gaan maken? Hoe is dat ontstaan?
Ik moet eerlijk zeggen dat mijn vader, die speelde altijd wel gitaar.
Oh.
Dus vanaf jongs af aan ben ik wel met muziek in aanraking geweest. Maar omdat mijn vader was, ging ik geen gitaar spelen. Dat is wat ik wel wist.
Oh. Want dan kreeg
dan
ruzie
ik,
om...
Dan moet ik iets anders doen.
Nee. Dan kreeg ruzie om de gitaar, want dat was het niet.
Dat is gewoon eigenwijs. Ik ga niet precies hetzelfde doen als mijn vader.
Nee.
Toch stiekem, hè? Want dan ga je gewoon muziek maken. Dus ja. Nee, maar dus ik was wel al in aanraking met muziek gekomen. En mijn ouders hebben ook wel best wel wat gestimuleerd. Jong met blokfluit begonnen op de lagere school. Maar toen op een gegeven moment kwam ik in aanraking met drums via een schoolvriend. En toen was ik verkocht, zeg maar.
Ja, wat sprak je zo aan van...
Ja, wat sprak me aan?
Volume of...
Ja, ik denk toch wel dat het op dat moment een beetje... Het geluid was, het volume, het kunnen slaan op dingen. Op dat moment de eerste denk ik dat ik dat wel super interessant vond. Ja, echt leuk om lekker een beetje herrie te maken. Dat was de eerste insteek, denk ik.
Toch een beetje je agressie kwijt kunnen of zo?
Nou, het was geen agressie, denk ik. Ik denk dat het gewoon was, ik wilde ook wel mezelf laten horen, zeg maar. Ik ben altijd wel iemand van, aan de ene kant had ik dus achter de drumstel, daar was toen nog helemaal niet bewust van, want ik had nog niet eens een drumstel.
Nee.
Aan de ene kant kun je basis vormen en kun je een klein beetje achter iets zitten. En tegelijkertijd wilde ik altijd mezelf heel erg graag laten horen.
Ja.
Dus middels dat kun je aan de ene kant toch wel een beetje, heb je een stukje bescherming. En aan de andere kant kan je jezelf heel erg naar voren brengen.
Is dat een soort vertaling van je karakter ook?
Nou, ik heb denk ik, dat zou kunnen, want ik ben aan de ene kant soms wel eens wat introvert. Aan de andere kant kan ik ook heel extravert zijn. Ja, ik denk dat dat wel een vertaling is.
Ja.
Ja, ik heb bijvoorbeeld helemaal geen moeite met spreken in groepen. En ik vind dat ook af en toe heel erg leuk te doen.
Ja.
En aan de andere kant kan ik supergoed alleen zijn. En heb ik echt behoefte aan rust en wil ik gewoon even helemaal op mezelf.
Ja.
Dus ja, dat zou inderdaad best wel een vertaling kunnen zijn, ja.
En doen dus de drums en daar ook bij gebleven? Of heb je nog andere instrumenten leren bespelen, behalve de blokfluit dan?
Ik heb echt leren spelen, zou ik het niet noemen. Maar ik speel redelijk wat keyboards. Ik weet de noten te vinden, ik weet de akkoorden. Ik weet iets van schema's en weet iets van akkoorden, chord progressions, dat soort dingen.
Ja.
Maar echt spelen, nee. Ik speel, als ik keyboard speel, dan is het bijna altijd dat ik het inprogrammeer.
Ja.
Dus het is meer weten dan echt het gevoel met keyboard hebben, zeg maar. Natuurlijk kan ik een beetje akkoorden spelen, maar ik heb me nooit geoefend in het in een goed tempo te krijgen of een goed, helemaal precies die setting met mijn vingers op die manier in te zetten. Nee, dat leer ik graag.
Maar toch is het een melodie-instrument. Wat je ook wel weer kan helpen bij componeren. Ik weet niet of je zelf componeert, volgens mij wel, hè?
Ik heb altijd wel wat met componeren gedaan. En daar heb ik ook vaak heel veel toeltjes voor gebruikt in mijn jeugd.
Ja.
Ik heb wel eens van die kleine apparaatjes gebruikt om met allerlei mogelijkheden om bijvoorbeeld akkoorden snel te kunnen creëren. Of er waren die muziekboxjes-achtige dingen. Daar was ik altijd wel mee bezig naast de drummen.
Ja.
Dat is ook inderdaad in keyboardachtige dingetjes altijd wel met melodie bezig geweest.
Ja.
Maar ik was minder geïnteresseerd om te kijken of dat ik ook echt daadwerkelijk de toetsen helemaal als een pianist helemaal zou beheersen. En ik ben ook best wel perfectionistisch, dus het is niet snel goed. Dus dan op een gegeven moment denk ik van, weet je, focus op de drums. Daar heb ik gewoon heel veel studieuren in zitten.
Ja.
En ik had niet zoiets van, dan ga ik nog eens een keer heel veel studieuren in het goed kunnen piano spelen. Daar ga ik me niet in verdiepen, zeg maar. Want dan, ja, ik zeg, ik ben ook niet zo heel snel tevreden.
Nee.
En ik had al vrij jong had ik een jeugdvriend, die was een extreem goede pianist. Die had al concerten gespeeld toen voor zijn tiende in hele grote zalen. En daar speelde ik veel mee. Ja, dan ga je heb je al snel zoiets van, nou, ik hou me bij mijn instrument.
Ja, maar je gebruikte dan de toetsen wel om ideeën te krijgen, ook voor eigen materiaal te schrijven dan.
Ja, dus ik had gedurende mijn periode dat ik al met bandjes speelde, had ik altijd heel veel ideeën. En ik was altijd wel een beetje bezig met dat, maar ik merkte ook dat ik het lastig vond om ideeën goed over te brengen, om het zo maar te zeggen. Op dat moment, nou ja, ik kon wel drumnoten lezen,
Ja.
maar echt noten lezen, dat kon ik niet. En ik heb dat ook altijd wel gewild. Dus het was wel al ooit, het is een echt een. Daar heb ik eens een keer een liedje geschreven en nou, veel mee gedaan en toen nog eens een keer een nummer geschreven. Nou ja, eigenlijk was het altijd al een droom voor mij om eens een keer eigenlijk iets van een heel compositie, een CD of een totaal album is te schrijven. En daar ben ik momenteel mee bezig. Dat is altijd een droom geweest, om als
Ja.
drummer ook muzikaal gewoon melodisch te kunnen uiten.
Ja.
De ideeën waren er altijd in mijn hoofd. Ik had echt, ik hoor alles.
Ja.
Nee, nou, en, maar, en hoe ik dat dan. Maar het overbrengen was soms wat lastiger. Terwijl ik in de bandjes altijd nog wel best wel wat te zeggen wilde hebben. We kunnen dit doen, we kunnen dat doen. En als het dan goed overkwam, dan hadden veel mensen ook zoiets van, nou, goed idee.
Ja.
Maar voor mij was het op dat moment altijd nog wel lastig om het een beetje goed over te brengen. Dus voor mij dingen zoals Cubase en zo zijn een uitkomst. Want
Ja.
daar kan ik me helemaal los gaan. Daar ga ik me dan wel weer in verdiepen. En dat is dan weer ook weer de elektronische, de digitale variant,
Ja.
interesse, om daar helemaal in te verdiepen. Zeg maar.
En de liedjes die je dan schrijft, ontstaan die dan vanuit een drumpartij of van de melodie, of maakt het eigenlijk niet zoveel uit?
Als ik de liedjes schrijf die ik schrijf, dat is, ik ben echt wel gitaarfanaat.
Ja.
Echt riffs. Dus daar meestal ontstaat het daar vandaan.
Maar ja, je speelt geen gitaar.
Nee, maar daar heb je allerlei toeltjes voor.
Oh, dat zijn de tools die je bedoelt.
Ik maak bijvoorbeeld gebruik ook van gitaarsamplers. Ja, dus tegenwoordig is dat allemaal heel erg prachtig. Het lijkt al heel. Nou, daar kan je echt een idee mee vormen dat de gitarist zoiets heeft van: oké, maar dit kan ik spelen. Dit is helemaal. En het klinkt ook gewoon. Ja. Behoorlijk natuurlijk, weet je.
Ja.
Kun je heel ver in gaan, hè. Je kunt zelfs zeggen dat het bijna niet meer op te vallen valt. Dan kun je
Ja.
allerlei soorten tricks doen. Dat raakt niet. Ik gebruik het wel vooral voor het schrijven van een nummer. En dan wil ik uiteindelijk dat muzikanten het schrijven. Spelen bedoel ik. Dat die het gewoon uiteindelijk gaan spelen. Maar het geeft inmiddels wel met de huidige techniek zo'n goed idee dat ik echt kan overbrengen. Ja, maar ik wil dat precies zo.
Ja.
Dan dat stuk vrijheid daarin en dan kan het alleen beter worden.
Ja.
Maar dan kan ik echt gewoon goed mijn ideeën overbrengen. Dus dat is heel fijn.
Nou, dat is wel grappig. Dat is wel redelijk hoe ik ook werk. Nou, ben ik ooit als drummer begonnen. Nou, dat is eigenlijk niet helemaal waar. Ik wilde een drumstel, maar ik had niet genoeg geld toen ik in de muziekwinkel kwam. En toen was ik met mijn opa daar naartoe om een drumstel te kopen. En toen heb ik maar een gitaar gekocht.
Dat was je koper.
Ja, dat is goedkoper. Ja, met de versterkjes erbij. Toen ben ik dat eerst gaan leren, op mijn eigen manier. Gewoon niet conform de standaarden. Gewoon zelf een stemming aangeleerd en zo. Dat moest ik later afleren natuurlijk. En jaren later is de drums al bijgekomen. En daarna een beetje bas, een beetje toetsen en zo. Maar inderdaad, wat ik veel doe is eigenlijk alles demoen in een soort rudimentaire vorm voor de muzikanten. Dat ze een idee hebben wat ik ongeveer van ze verwacht. En daarna geef ik het aan de muzikanten. Nou, doe je eigen ding mee. Maar hou wel een beetje in de gaten wat de intentie was. Dat klinkt een beetje alsof jij wel ongeveer dezelfde aanvliegroute volgt, zeg maar.
Ja, dat, ik denk dat dat zoiets is. Maar ik heb ook wel, ik ben soms wel wat sterk in wat ik dan in mijn hoofd heb. En dat ik dan, maar daar moet ik nog een balans in vinden. Maar ja, nee, maar dat is denk ik dezelfde met.
En mag er, gebeurt er vaak dat je wat terugkrijgt dat je denkt van nou, dat had ik eigenlijk niet zo bedoeld?
Ja, komt wel eens voor, ja.
En is dat lastig dan om het dan over te brengen?
Lastig om dat te accepteren. En dan kijk ik, dan heb ik nog wel eens de neiging om te zeggen, oké, dan kijk ik op het anders kan. Dan, dat ligt waarschijnlijk aan mijn eigen beperking ook, weet je. Ik bedoel, aan de ene kant wil ik ook gewoon openstaan voor nieuwe ideeën.
Ja.
Dus dat is ook een beginproces. Voor mij is het nog een beetje begin. Ik heb nu één of twee nummers geschreven waarbij die echt worden ingespeeld door muzikanten. En dat is ook weer een nieuw proces voor mij.
En hoe kom je aan die muzikant? Is dat via MEX bijvoorbeeld? Of is dat gewoon op een andere manier?
Nou, toevallig inderdaad. Ja, daar zit nog heel veel verhaal aan vast. Ik ben,
hebben we de tijd?
Ja, precies. Ik ben, nou, niet heel lang geleden heb ik weer contact gehad met Martin. Ik heb al in het verleden heel vaak...
Je hebt hem lang vermeden, zeg maar?
Heel veel contact met hem gehad. ook met hem. En ook met de hele mensen.
Je kon hem lang ontlopen, maar op een gegeven moment...
Het is mij echt een lange periode geweest dat ik minder met muziek bezig was.
Hmm.
Bedoel ik dat ik wel persoonlijk met muziek bezig was, maar niet zoveel met andere mensen.
Ja.
Dat had alles met tijdgebrek te maken.
Ja.
Ik heb focus gelegd op een aantal andere dingen.
Ja.
Een en ander, toch wel een privé situatie die gebeurde. En toen had ik zoiets van, nou oké, gaan we eerst doen. Gaan we eerst allemaal op orde krijgen.
Ja.
En op een gegeven moment komt er een moment dat je, nou ja, je wil gewoon wel weer. En dan kan het ook weer.
Ja.
Gezin. Dus eigenlijk kwam ik weer in contact met Martin en dus ook met het MX-kanaal. En automatisch ook weer met allerlei andere muzikanten en ook muzikanten die ik van vroeger kende.
Ja.
Met vroeger bedoel ik in mijn tijden van met 18, 19 jaar, 17, 18, 19 jaar, toen ik heel veel in het Haagse popcentrum aanwezig was.
Ja.
Bijna iedereen kende daar. Dus er komt er ook heel veel weer terug. En nu... Waar ik nu mee bezig ben, is ook een samenwerkingsverband met Julian Driessen. En Ron Koel, een oude schoolvriend van hem weer.
Yeah.
En dat is ook een superleuk project. Dus daar heb ik nu ook een nummer voor geschreven. En dat was eigenlijk een van de eerste keren dat ik echt een nummer... dat iemand anders dan in ging spelen. En dat was toch wel weer even een nieuwe ervaring voor mij.
Ja, ook een beetje eng misschien?
Nou ja, in het begin was het, had ik zoiets van, nou, ik ben er wel trots op, ik wil hem laten horen. Wat vinden jullie ervan? Doen we er niks mee, dan doe ik het, dan heb ik nog wel een andere bestemming. Maar nee, dat was allemaal hartstikke goed, dat was leuk. Ja, en, maar dan gaat iemand het inspelen en dan vind ik het al knap dat het dan is het al een vertaling naar het elektronische instrument, naar het daadwerkelijke instrument.
Ja.
Daar moet je dan al even van wennen. En dan is het al knap als iemand het kan naspelen, om het zo maar te zeggen. Want ik wil precies mogelijk.
Ja.
Dan zit je toch even in de... Kort eventjes wat feedback van... Nou, ik kan ook even deze solo erbij spelen. We kunnen even hier wat in tussen vrommelen. En dan... Oké, maar vergeet niet dat het een melodielijn is. En zo weet je dat soort dingen.
Ja, ja, ja.
Maar dat komt vanzelf goed. Dat is ook een leuk proces.
Ja, ja, dus je bent nu heel erg... In de huidige tijd heel erg bezig met creëren. Hè? Dus nieuwe muziek maken, schrijven. Ik las in je bio dat je ook heel lang bezig bent geweest. Met name om jouw kennis over te dragen aan anderen in de vorm van het geven van drumlessen. Wat spreekt jou daar heel erg in aan?
Ja, wat ik toen heel leuk vond inderdaad. En dat vind ik dus, dat merk ik dus ook later in mijn... Ja, in die ik dan doe of functies die ik heb. Ik vond het superleuk om destijds al, ik werd best jong toen, om toen al met mensen te werken en ja, die interactie en lesgeven is gewoon superleuk om met iemand dat te gaan doen.
Ja.
En Ik werkte ook veel met jonge mensen. Ze waren ook jonger dan mij soms. En dat is gewoon hartstikke leuk. Het is gewoon, ja, dat zou mensen samen met muziek bezig te zijn. En dan, ja, dat is eigenlijk gewoon het leukste. Dat was heel erg leuk aan.
Ja, ik denk dat dus, ik heb nooit muzieklessen gegeven of gitaarlessen of wat dan ook een andere. Wel eens gejamd natuurlijk en zo. Maar ik kan me voorstellen dat je ook van andere muzikanten, drummers in dit geval, al zijn ze van een ander niveau, lager niveau, dat je ook daar wel weer dingen van kunt leren voor jezelf.
Absoluut. Het ook meteen allerlei spiegels voor natuurlijk.
Ja.
Je krijgt meteen terugkoppeling van hoe breng ik het over? Of ben ik, nou ja, ook de manier hoe je communiceert naar mensen en zo. Zeker ook als het bijvoorbeeld kinderen of jongeren zijn.
Ja.
Maar ook volwassenen die allerlei verschillende soorten mensen die je niet zomaar die normaal niet zomaar tegenkomt. En ook, ja, dat vind ik ook interessant.
Ja.
Daarmee leert het je ook schakelen met allerlei type mensen. En dat is alleen maar leuk. Super leerzaam.
Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen die drumles neemt les om daar zijn beroep van te maken. Ik kan me ook voorstellen dat het juist heel leuk is om te werken met mensen die eigenlijk alleen maar willen drummen, omdat ze drummers geweldig leuk vinden. Dat is weer een hele andere dynamiek natuurlijk. Dan ga je veel minder op de theorie zitten en op noten lezen en zo. Dus het gaat veel meer om het spelen. Ik heb zelf voorbereiding voor Constorium gedaan. En ik ben toen afgehaakt omdat ik gewoon niet meer muziek aan het maken was. Ik was iets aan het naspelen en ik wilde gewoon muziek maken. Daarom heb ik dat eigenlijk niet gedaan. En ik denk dat het gewoon ook trek is om te zien dat er heel veel mensen zijn die gewoon puur lekker aan het drummen zijn, omdat ze gewoon lekker willen drummen. Het lijkt me heel verfrissend ook. Want je komt natuurlijk ook dus je bent waarschijnlijk ook heel veel mensen tegengekomen die wel degelijk bezig waren met de droom van het wordt mijn beroep.
Ja, absoluut. Ik was er destijds in die tijd dus ook, zat ik er zo in. Ik heb op drumschool Kleuver les gegeven
Ja.
en daar ook heel lang les gehad.
Ja.
Dat was destijds een vrij grote, nou ja, drumschool. Bekend, laat ik het zo zeggen. Of in slagwerkland dan, om het zo maar te zeggen.
Ja.
En ja, daar heb ik heel veel mensen leren kennen die uiteindelijk, waarvan er een aantal, nou ja, laten we zeggen dat 50%, 50% is uiteindelijk iets anders gaan doen.
Ja.
En die andere 50% die zijn echt doorgekomen, zeg maar, naar het professionele vak. Er was voor mij op een bepaald moment ook een keuze.
Ja.
Eigenlijk heb ik me bewust toen, jij vertelde net, vooropleiding van het conservatorium
Ja.
heb ik ook gedaan. Was ik ook van plan.
Ja.
En op een gegeven moment, nou ja, toen heb ik ook, ik heb eigenlijk daadwerkelijk een keuze gemaakt. Toen ben ik echt gewoon, ik ga toen kies toch voor een gewone baan.
Ja.
Maar dat was echt een kantelpunt. Daar denk ik nog wel eens terug aan. Hoe zou het zijn?
Ja.
Aan de andere kant heb ik er ook niet heel veel spijt van. Maar toch zijn er momenten dat je denkt, hoe zou dat geweest zijn?
Ja.
Of dan kijk ik naar wat de mensen nu doen.
Ja.
En dan, ja, dan is dat wel interessant om eens naar te kijken van hoe zou dat zijn? Zou ik dan een heel ander leven hebben of niet?
Er zijn natuurlijk ook, maar dat zie je dan daarna ook wel, denk ik. Er zijn maar heel weinigen die daadwerkelijk van de muziek kunnen leven. Hè? Of je moet juist ook weer les gaan geven. Maar als jouw ultieme droom is om muziek te maken en liefst met eigen materiaal en zo, en je staat elke avond coverbands te spelen, ja, dat kan ook heel erg tegenvallen. Dat je denkt van nou, had ik die beslissing toch maar andersom laten genomen toen de tijd. Maar uiteindelijk ben je nu wel. Je kijkt wel terug en het is wel de goede beslissing geweest voor jezelf.
Ja, dat vind ik wel. Nog steeds. Natuurlijk zijn er bepaalde. Er is een bepaald percentage waarbij je denkt van nou, dat had ook wel leuk geweest of zo, maar ik heb er geen spijt van gehad. Ik heb ook wel gezien. Ik heb ook wel wat negatieve dingen gezien van de mensen die ik toen heb leren kennen.
Ja.
Die hebben ook wel flink gestruggeld. Zeker als muzikant, als sessiemuzikant of wat dan ook. Het is allemaal niet eenvoudig.
Nee.
En inderdaad, wat je zegt. Veel zullen terugkomen op het lesgeven.
Ja.
Dat was super leuk om te doen. Ik weet niet of ik dat. Ja, of ik dat al mijn heel mijn leven zo op die manier zou kunnen doen, dat weet ik niet. Ik heb nu toch wel een baan waarbij ik toch iedere x aantal jaar weer eens een andere invalshoek kan pakken.
Ja.
En wel een iets andere manier. Ja, en dan ben ik me misschien nog net iets te rusteloos voor, denk ik.
En wat voor werk doe je dan?
Ben momenteel Scrum Master, waarbij ik, en ik heb echt een technische achtergrond. Ik heb ook heel veel ontwikkelwerk gedaan,
Nee.
ontwikkeling.
Ja.
Het is echt een mooie mix van techniek, met techniek bezig zijn en met mensen.
Ja.
En ja, ik ben projectleider geweest en daarvoor ook een softwareontwikkeling. Maar ik heb dus toch iedere keer wel weer op een andere manier dingen kunnen invullen en ook een andere type banen, type functies kunnen ontdekken. En dat vind ik toch eigenlijk ook wel heel erg leuk.
Ja, het geeft je een hele mooie basis natuurlijk. Uiteindelijk moet je ook elke maand de huur of de hypotheek aftikken. Ja, dat is met muziek maken toch wel een heel stuk lastiger. Ik zie dat eigenlijk bij iedereen die ik heb geïnterviewd. Er zijn er maar weinigen die er echt van kunnen leven. Tenzij je bepaalde keuzes maakt inderdaad. Of bruiloft en partijenwerk gaan spelen. Ja, ik heb dat ook een jaar of twee als drummer gedaan. En ja, op een gegeven moment. Ja, is het ook niet leuk meer. Dan is het ook een soort lopende bandwerk geworden. En
Ja.
daar was ik geen muziek voor gaan maken. Dus ben ik ook heb ik uiteindelijk zelf gekozen voor een carrière in ICT, omdat de computers waren mijn tweede hobby. Ja,
Ja,
en
heel
ja, het
herkenbaar.
is wat dat betreft heel veel parallel inderdaad. Maar goed, dat drumlesgeven heb je best wel lang gedaan. Wat is nou de belangrijkste tip die je altijd aan een beginnende drummer gaf als eerste?
Cool. Ik denk dat ik me toe toch daar niet super bewust was aan wat is de eerste tip, maar moet ik echt wel even nadenken.
Ja, maar daar hebben we tijd voor. We knippen het er gewoon uit.
Ik denk dat de beste tip was, want dat heb ik zelf ook ondervonden. Als je begint met studeren aan zich, hoe zwaar dat dan is en hoe je dat dan indeelt en hoe je jezelf je mindset inzet om toch gewoon toch weer het op te pakken.
Ja.
In drummen zijn dat de rudiments, al dat soort best wel herhalende dingen. De boeken, er zijn al een aantal boeken, die komen altijd terug.
Ja.
En om je daartoe te zetten, zeg maar, tip was om echt een schema te maken voor jezelf. In een dag, bij een dag, in een dagindeling. En daar gewoon tijd voor te reserveren.
Ja.
En ik had daar zelf ook niet altijd even, uit ervaring wist ik dat hoe moeilijk dat was,
Ja,
om het
ja,
zo maar te
ja,
zeggen.
ja.
Ik had wel het voordeel dat ik echt op bepaalde momenten echt, nou ja, ik was 80% bezig met drummen in die periode.
Ja.
Dus op een gegeven moment lukte het mij ook om die knop om te zetten. En op een of andere manier toch mezelf wel heel erg dedicated die uren te maken om maar te studeren. Ja, en dan totdat iedereen gek van wordt natuurlijk om je heen. Maar goed, dat is dan een ander verhaal. Dat is dan in de drumschool, hè? Want dan ga je op het moment dat je les geeft en je bent zoveel uren daar in die school aanwezig. Ja, dat scheelt dan ook. Want dan heb je alle mogelijkheden en ruimte om jezelf ook verder te ontwikkelen.
Wat is nou jouw top 3 aan drumhelden?
Ja, ik heb in de tijd, dat blijft altijd hangen. Dave Beckel is eigenlijk wel mijn nummer 1. Een fusion jazz drumlegende.
Ja.
Wat mij aantrok in hem is zijn extreem wiskundige en technische manier van benadering van drummen. Vooral in die tijd, de jaren 70, 80, jaren 80 moet ik zeggen, 80,
Ja.
80, 90. En het grappige is dat hij ook nog een transformatie, hoe goed hij ook was. Ook hij heeft nog een transformatie doorgaan. En als je hem nu hoort spelen, dan is het echt. Ja, er zit een flow in zijn spel. Dat is onnavolgelijk. En destijds werd er nog wel eens gezegd. Ja, hij kan niet grooven. Nou, hij groeft als een tierenlier. Maar hij groeft nu nog 10 keer beter.
Ja.
En dat is echt bijzonder. Dus dat is denk ik toch echt mijn nummer 1.
Thank you. Zou dat ook zijn dat misschien weer zelf ook wel ervaren dat naarmate je gaat alarm af. Geen paniek, luisteraars. Als je ouder wordt, word je rustiger in de regel. Hè? Je settelt wat meer. Dat je daardoor ook meer in de pocket gaat spelen. Dat er minder onrust in zit. Zou het bij hem ook misschien zo gelopen zijn, wellicht?
Ja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Ik denk dat hij had toen ook al best wel wat al rust, vond ik. Misschien is het zo. Maar er is toch nog weer zoveel extra speelervaring aan toegevoegd, denk ik, in zijn geval.
Ja.
En dan bedoel ik live ervaring. Ja. Die heeft zoveel gespeeld. Ik denk dat het dan toch is. Nog meer mensen ontmoet en nog meer muzikanten ontmoet, denk ik.
Oké, dat was nummer 1, Dave Beckel. Nummer 2?
Ik ben ook een gigantische fan van metal geweest en nog steeds.
Ja.
Maar altijd met een wat technisch tintje.
Ja.
Dus ik ben ook wel een prog metal fan. En dan toch ook weer, dan kies ik de Mike Mangini, de nieuwe drummer van Dream Theater, kies ik dan. Ik kende hem al voordat hij in Dream Theater kwam, ja. Maar al in diverse spreken gehoord. En dat trok mij ook aan. De manier waar hij, dat is ook een iemand die extreem veel les gegeven heeft.
Ja.
En ook een wiskunde gestudeerd heeft.
Ja.
Ik ben geen wiskundige, maar ik vind het super knap hoe iemand zoiets benadert. En alles helemaal. Ja, er zit zoveel meer achter dan alleen maar laten we eens even wat een bepaalde vreemde maatsoort gaan spelen. En er zit wel nog extra meer gedachten achter.
Ja.
En dat vind ik bijzonder. Vind ik interessant.
Maar je volgt Dream Theater dus ook al langer. Uiteraard, hè, wie niet. Dan heb je dus ook meegekregen toen die audities toen Portnoy was vertrokken. Met al die beroemde en iets minder beroemde drummers die allemaal even auditie kwamen doen. Wat allemaal op YouTube uiteraard te zien is.
Ik heb de films wel 20 keer bekeken.
Ja, dat was ook wel indrukwekkend om dan nog eens naar te kijken hoe die verschillende drummers dan ook weer die partijen interpreteren. Was dat ook voor jou dan ook de beste keuze?
Ik denk dat het de beste keuze was, want ik ben ook een nice fan van Virtual Therapy. Maar ik denk dat hij gewoon het beste paste.
Ja.
En dat heeft ook te maken met cultuur en waar ze locaties, dat soort dingen,
ja.
Waar ze gewoond hebben. Ik denk dat dat het beste paste.
Ja.
En terwijl er zijn een drietal toppers waarvan ik ook denk van, nou, die vier zelfs. Waarvan ik denk van, nou, die hadden het ook kunnen doen. Maar ik denk dat hij het beste was. Ja.
Oké, dat is dus nummer 2. Dan houden we nog plekje 3 over.
Wat mij betreft mag Mike Portnoy ook meedoen. Daar komt een heleboel daar op hetzelfde level te zitten.
Ja.
Ook nog een heleboel. De jazz en fusion drummers die ik hoog heb zitten.
Ja.
Maar
dit zijn de 3. Ja, dan heb ik het over beroemde drummers gehad, hè? In relatie tot Dream Theater.
Dan vergeet ik er een, want ik heb er wel over nagedacht.
Ja?
Nee, dat is absoluut Simon Phillips. Die had ook in mijn lijstje.
Die deed wel echt een auditie voor Dream Theater. Nee, maar dan had hij misschien wel geneeld.
Simon Phillips, absoluut. Ja,
dan maken we top 4 van.
Ik ben een ontzettend Toto-fan.
Ja.
In de periode dat Simon Phillips in Toto zat, vond ik ook fantastisch.
Ja.
Ja, dus die mag daar niet ontbreken.
Nou ja, voor deze keer hebben we dan een top 3.5, zullen we zeggen.
Ja. Die zit daar nog wel een stapje boven, hoor.
Ja, dus. Ja, boven, dan zou hij op nummer 1 komen, of bedoel je dat?
Nee, dan mag hij wat mij betreft op 2 of nummer 3 komen.
Oh, okay.
Ik vind het heel moeilijk om te
doen. Ja, het is ook geen wedstrijd. Wat geeft een inzicht?
Moet zeker genoemd worden.
Ja.
Ik ben ook fan van Jeff, ik bedoel. En Bacaro is natuurlijk altijd ook fantastisch.
Ja. Maar, ja. Ja, dat zou mijn nummer 1 zijn. Maar dat zou je niet verrassen. Nee. Maar ik vind dat wel heel knap. Want ik heb Simon ook leren waarderen. Je hebt het mij even te doen om in de voetstappen van zo'n iconische drummer als Jeff Porcaro te moeten stappen. En het oude en het nieuwe publiek tevreden te houden. Vooral ja. Oude dan. Ja. En dan toch je eigen stijl daarin kunnen verwerken. En dat is natuurlijk uitstekend gelukt.
Ja, nee, natuurlijk.
Echt knap.
Het is natuurlijk geen Carl. Want ik bedoel, ja, Jeff Carl was iemand die kon je zetten in een studio. En die speelt gewoon als een machine en dan nog super groovend, hè?
Ja.
Maar ik bedoel, dat is heel anders dan op Simon Phillips dat zou doen.
Ja.
Simon Phillips, die is levendig. Dat is, daar gebeurt van alles.
Ja.
Soms ook alle kanten op. Maar dat maakt het heel, heel kleurrijk, om het zo maar te zeggen. Jeff Porcaro, die maakt het super muzikaal en machine ook gewoon, dat je het neerzet. En hij speelt gewoon de grooves, alle ghost notes gewoon, ja. Dat is ook onnavolgbaar. Dat kun je ook niet nadoen. Dus ja, het wordt een andere drummer, maar het wordt ook toepasselijk. Prima.
Terwijl Phillips ook, als je bijvoorbeeld naar Give Blood luistert of zo, die kan ook gewoon een beat neerzetten en doorgaan. Soms zelf, het heb ik soms wel dat ik ik heb best wel wat nummers van Rob Boshuizen doorgestuurd gekregen. We luisteren daar eens naar. Gewoon puur interesse. En dan blijkt dat Phillips nog speelt. Dan had ik eigenlijk er helemaal niet uitgehaald. Omdat hij dan zo basic speelt. Maar het is hem wel.
Ja.
Dat is ook voor zo'n drummer natuurlijk ook wel heel knap. Dat je je zo kan beperken. Door alleen die beat even neer te zetten.
Ja. Ja. En aan de andere kant is dat ook wel, denk ik, heel belangrijk. Want ook, ja. Ik bedoel, dat kan in je hoofd, mag er van alles gebeuren.
Yeah.
In 16 en 32e. Maar de luisteraar, die moet daar niet door aan worden afgeleid. Dus ik vind ook dat belangrijk. En dan klinkt het toch ook altijd weer anders, hè?
Yeah.
Als je zegt van iemand die een hele basic beat neerzet. Van een, laten we zeggen, middelmatige drummer en een out of the world drummer. Dan spelen ze bijna hetzelfde. En toch is er een verschil.
Yeah.
En dat verschil, die kleine details, ja, dat horen vaak. Nou, luisteraars horen het in principe niet. Tenzij ze naast elkaar horen.
Ja.
Dan denken ze, er is iets. Ja, en de drummers die dan daar iets meer verstand van zouden hebben, die kunnen het misschien wel analyseren van, ook het zit daarin en zit daarin. Ja. Maar kan het niet meteen nadoen.
Nee. Nee, dat is allemaal bekende namen. Als we het even terugpakken naar jouw eigen carrière. Ik heb gelezen, je hebt ook met diverse bekende nationale muzikanten samengespeeld. Kun je daar eens wat over vertellen?
Ja, ik zeg dat is ook. Ik heb er mee gespeeld en dit was ook super leuk om te doen. Daar heb ik ook veel van geleerd. Het zijn geen hele lange periodes geweest. Dat was een beetje aan het eind van de periode dat ik veel deed. Om het zo maar te zeggen. Dat is dan toch wel even soms een verschil tussen. Dat merk je ook wel eens dat bepaalde mensen dan, dat merk je eigenlijk wat later, op dat moment merk je dat niet zo. Dat er toch ook wel een verschil zit in ervaring, zeg maar. Mensen die echt wel heel veel professioneel werk hebben gedaan. Of daar naartoe aan het gaan en groeien zijn. Daar merk je dan toch een verschil in. En dat was toen, ik denk dat ik dat achteraf nog meer realiseerde dan op dat moment. Op dat moment was ik een jong iemand die, die ik kreeg weer eens een gigje via. Er kwam heel veel de drumschool binnen ook.
Ja.
En dan deed dat. Maar eigenlijk besefte hij niet precies wat je aan het doen was. Later realiseerde ik me meer. Ja, ook die verschillen, zeg maar.
Dit is de MAX podcast met Michael Giesenbeck.
Hoe heeft dat met... Je hebt met Mariska Veres samengespeeld. Nou, die heeft natuurlijk eeuwen ervaring gehad. Op dat moment ook al. En je hebt ook op dat moment wat meer up-and-coming muzikanten samengespeeld. Merk je daar dan met name dat verschil in het feit dat zij een andere ervaring hebben?
Ja, een voorbeeldje, Gedefocote, de musical zanger.
Ja.
Hij was toen nog niet met musical bezig. Hij was dat ook in, daar is heel veel, er kwam op een bepaald moment kwamen er een heleboel mensen ook uit Zoetermeer. En er zijn een aantal mensen zijn profs geworden. En hij was daar eentje van. Hij is denk ik wel bekend geworden van alles. Maar ik hoorde toen al dat het wat voor stem die had.
Ja.
Om het zo maar te zeggen. En ik wist gewoon, je weet dan al, dat gaat iemand worden die, als alles mee zit, en hij heeft er zelf nog zin in, en dan blijft het allemaal goed gaan, dan gaat hij daar ook wel veel in betekenen. Nou, en dan zie je meteen dat terug, zeg maar. Dat iemand dan op die manier professioneel zich gezeel ontwikkeld.
Dat is ook wel leuk om te zien, denk ik. Want je hebt hem in die begintijd meegemaakt. En daarna is hij natuurlijk heel bekend geworden.
Ja. Dat is apart.
Ja. Nou, dan wil ik even hebben over een eigen project, Dreamcarnation. Dat is een heel bijzonder project, heb ik gelezen in je bio. Wat maakt dat zo bijzonder?
Bedoel je het Dreamcarnation project van Julian Driessen?
Ja.
Destijds?
Ja.
Bijzonder was dat, dat ik toen eigenlijk, daar eigenlijk nooit leerde ik Julian Driessen kennen.
Ja.
En het was een interessant project omdat het, omdat gewoon heel veel verschillende muzikanten op één cd speelden.
Yeah.
En het een wat ik ook altijd leuk vind, dat het een conceptalbum is. Met iets met een verhaal of een continuïteit.
Yeah.
Dus dat was voor mij heel bijzonder. En
daar heb je ook actief aan meegeschreven? Of was het meer het invullen van wat er al bedacht was?
Nee, ik heb er wel actief aan meegeschreven. Het nummer die ik ingespeeld heb, daar heb ik ook wel achter een bijdrage aan geleverd. We hebben echt wel gewoon als een band hebben we die nummers gecomponeerd.
Okay.
Dat is ook leuk om te doen, ja.
Nou ja,
een van mijn eerste ervaringen ook echt in studio.
Ja?
Om echt op te nemen, zeg maar. Dus, dat was ook leuk.
Ja, want je maakt je niet druk over je skills, neem ik aan. Je gaf al zo lang drumles.
Ja, druk maakte ik me niet zo. Dat doe ik sowieso nooit zo. dat wil niet zeggen dat ik niet zenuwachtig ben, was voor het optreden. Maar ik had altijd wel een bepaalde vorm van rust.
Ja. Ja, ja.
Dat heeft ook wel te maken met inderdaad op zo'n drumschool een bepaald level echt zit, zeg maar. En je dan... Daar zit je dan tot aan de max. En dan daar is het echt lastig.
Yeah.
En als je dan pop of rock speelt, in heel veel gevallen, kun je dat, zit je op 70%. En dan geeft dat een beetje rust.
Yeah.
Dan kun je dan wel wat omheen fietsen, zodat het altijd wel goed komt, om het zo maar te zeggen. Dat wil niet zeggen dat je het aantal liedjes, als je heel veel liedjes bijvoorbeeld in moet studeren, dan is dat natuurlijk nog steeds heel veel werk.
Mm-hmm.
Maar ja, ik benader het ook altijd als een liedjesmanier. Als ik bijvoorbeeld in een coverband 30 nummers moet leren, dan onthoud ik melodielijnen en bepaalde lijnen. En daar druk ik omheen.
Ja.
Het grappige is dat je vaak dan ook al dezelfde partij speelt. Het is niet dat ik die drumpartij niet onthoud, om het zo maar te zeggen.
Uh-huh.
Maar door de melodielijnen te onthouden, is het makkelijker om drumpartijen te onthouden. Dan zou ik het misschien moeten zeggen. Ik kijk ook waarom, op dat moment als ik er naar luister en ik leer dat, dan weet ik ook waarom die drum op destijds, tenminste dat probeer ik te begrijpen,
ja.
Dat bekkentje plaatst op dat tijdstip. Of waarom die hi-hat op die moment, op dat moment open doet of niet.
Ja.
Nou, en als dat soort dingen in je hoofd een plek krijgen, is het ook makkelijker om bijvoorbeeld nummers te onthouden.
Met Dreamcarnation, heb je toen ook de productie ook aan meegewerkt zelf, actief? Of was het meer dat een engineer en een producer, zeg maar, jouw partijen vastlegden?
Ja, nee, ik heb er niet zelf aan meegewerkt aan de productie. We zaten wel lekker invloed te geven. Van een beetje dit, een beetje dat, een beetje dit. Maar ja. Dat was ook een hele leuke manier, maar ik heb niet zelf de productie...
Was dat niet lastig? Want je was natuurlijk daarvoor wel heel erg bezig met de controle houden over de opnames.
Ik moet eerlijk zeggen, op dat moment had ik niet het allerbeste drumstel. Dat was een Tara Rockstar. Ik kan me nog goed herinneren dat we de hele ochtend bezig geweest zijn om die ook nieuwe bellen had. En ze ook nog heb laten stemmen door, want ik was geen stemmer.
Ja.
Daar was ik niet goed in. Ik ben nooit in verdiept.
Okay.
Later heb ik de apparaatjes voor gekocht.
De tools, hè? Ja.
Maar, ik heb mezelf nog door Kleuver zelf dat drumstel laten stemmen. En we kwamen erin en we kregen hem niet helemaal lekker. Dus ik weet nog dat destijds heel veel galm was opgekomen. En uiteindelijk is het een super lekker drumgeluid geworden. Maar dat zorgt niet door het drumstel zelf. Dat was een van mijn eerste, echte drumstellen, zou ik zeggen. Ik heb wel heel drumstellen gehad, maar
ja.
Dat was, die deed het niet super in de studio, moet ik zeggen. Ook niet zeker niet met de nieuwe verder die ik er net op had gezet, die moest er nog helemaal gezet, hè.
Ja.
Dus dat was wat ik eraan bijgedragen heb, maar nee, niet, het was wel fijn dat we er een mooi geluid uit gekregen hebben.
En was het in de tijd dat er ook al veel werd gewerkt met het inzetten van samples? Of was dat er echt voor?
Nee, dat was...
Want dat is natuurlijk daarna, in de 80 jaar, met name natuurlijk de manier geworden om een wat minder klinkende kit wat fatsoenlijks van te maken. Maar dat was niet zo.
Nee, maar dit is uiteindelijk fantastisch gedaan. En dat is dus, ja, want uiteindelijk ben ik nog hartstikke blij met die CD. Ja, als ik hem weer terugluister.
Ja.
Ook de sound.
Oké.
Dus wat dat betreft was dat wel bijzonder, maar geen samples gebruikt, nee.
Een andere band, je hebt ook bij Timelock gezeten.
Ja.
Maar je zit niet in de huidige bezetting.
Nee.
Hoe is dat zo gelopen?
Ja, ik ben op een gegeven moment, ik ben eigenlijk 2 keer gestopt met Timelock. Op een gegeven moment, ik ben eigenlijk, nou ja, door jullie dan bij Timelock gekomen. En ik was zo geïmponeerd. Ik was ook vooral heel erg enthousiast over de gitarist. Die ging op een gegeven moment stoppen. En toen had ik het al wat moeilijk, laat ik zo zeggen. Ik had dat nu, dit wordt niet meer de Timelock die ik voor ogen had toen ik die CD's gehoord had. Toen hebben we, uiteindelijk ben ik toch teruggekomen met een nieuwe bezetting. En toen hebben we dan ja, de CD Buildings uiteindelijk opgenomen. Ik heb nog wel meegewerkt aan het vorige CD, ook Circle of Deception heette dat volgens mij, heet die volgens mij gewoon. Nou, ik weet het niet eens meer helemaal. Ik ben niet zo goed in namen, dus dat onthouden, dat is heel wat lastig. Daar heb ik wel meegewerkt, maar niet ingespeeld. Ik heb wel heel veel gecomponeerd daaraan. Samen met, nou, met Julian hebben we heel veel kunnen, en bassist Bert, heel veel kunnen componeren en Ruud.
Ja.
Nou, uiteindelijk dan toen we teruggekomen, via bij Buildings, en toen hebben we Buildings opgenomen. En toen, nou, toen ontstond er ja, iets voor mij. Julian ging naar het oosten van het land,
Ja.
verhuizen. En toen viel eigenlijk tamelijk een beetje uit elkaar. En toen, ja, toen ben ik ook gestopt.
Bij andere dingen gaan doen.
En toen ben ik andere dingen gaan doen. Ik ben me toen gaan focussen op mijn studie eigenlijk. Want ik had, omdat ik zoveel gespeeld heb in de tijd, had ik te weinig gestudeerd.
Ja.
Bedoel ik wel drums gestudeerd,
Ja,
maar niet wat anders.
ja.
Dus toen ben ik alsnog ja, mijn studie gaan doen. Ja, zo nog ook wel een goede baan in de IT terechtgekomen. Want dat was wel nodig. Ik zat wel in de IT, een goede baan, maar. Ja, dan moet er ook gestudeerd worden, wil je hem behouden? Moet
Ja,
je hem
ja, ja,
dus daar heb ik me daar opgepakt.
ja. Oké, en uiteindelijk ben je toch bij Martin Hendricks terechtgekomen.
Ja, dat was meer omdat hij, ja, we wonen toevallig allebei in Nootdoorn. Dus ik kwam hem weer tegen toen onze beide zoons op de scouting zaten in Nootdoorn. En nou ja, toen hebben we weer eens contact. En toen zeiden we van, nou ja, toen vertelde hij eigenlijk dat hij ook alweer met Julian bezig was.
Ja.
En ik zei, oh, oké, interessant worden. Ja, dat wil weer een keer wat doen of zo. Nou, inmiddels waren ze al begonnen met Rob Boshuizen. Nou ja, ik had zoiets van, nou, ik hou graag contact. Ik ga eigenlijk wel weer wat meer ook willen zoeken. Ik heb momenteel niet zo heel veel contact in de muziekwereld. Helemaal een beetje afgesloten.
Ja.
Het beperkt zich tot mijn oefendrumstel, mijn drumstel thuis.
Ja.
Waar ik genoeg op speel, maar ik heb niet heel veel contacten meer. Dus nou ja, daar heeft hij in geholpen om toch weer ja, een en ander contact op te bouwen. En ja, daar ben ik nu al. Dat probeer ik eigenlijk weer op te bouwen.
Oké.
Want ik heb echt weer helemaal zin om allerlei dingen, projectjes en dingetjes te doen.
Dus je bent niet zo heel erg lang al betrokken daar weer bij MX.
Nee, dat is denk ik, nou, het is inmiddels al weer een paar jaar, maar.
Dat gaat tijd snel natuurlijk, ja.
Ja, dus, laten we zeggen. Voor corona nog, ja.
Oké. En wat was het eerste nummer dat je meespeelde? Wat uitgekomen is? Weet je dat al?
Met Martin. Op MAX dan specifiek.
Ja.
Ik heb ook nog, ik ben eigenlijk in contact gekomen met via Martin met Julian Driessen weer, die ook wel weer een sideproject deed met zijn jeugdvriend Roel Koel.
Ja.
En daar is eigenlijk het eerste nummer wat ik weer actief opgepakt heb. Volgens mij is dat de eerste geweest. Met MAX is het een cover geweest van Deep Purple, volgens mij.
Oké.
Het eerste nummer. Ja.
Weet je nummer nog?
Getting Tighter, ja. Omdat we die ook hebben gespeeld in een formatie, die noemden we Salesman.
Ja.
Waarbij we live Dream Carnation hebben ondersteund.
Oké.
Dus we hadden een band die live Dream Carnation speelde. CD en die noemde Salesman. Dat was een van de nummers van de Optimum Connection.
Oh, daar komt het vandaan. Ah. Oké, en van het hele MAX-project in de brede zin van het woord, wat is jouw favoriete nummer daarvan?
Het favoriete nummer van
Ja,
de.
niet per se wat je zelf gespeeld hebt, het mag wel, maar van al die nummers, wat vind jij nou zelf? Dat ik denk, nou, oh, dat is wel gaaf.
Nou, dat zou ik zo niet zo uit willen niet weten, eerlijk gezegd. Nee, daar zit ik dan toch te weinig voor op, moet ik zeggen.
En dan eentje die je zelf hebt gespeeld?
Eentje die ik zelf heb gespeeld. Ik heb, nou ja, dat heb ik. We mochten op een gegeven moment allemaal een nummer kiezen.
Ja.
Salesman.
Ja.
En toen heb ik gekozen voor een nummer van Circus Maximus. Loved Ones. En dat had ook nog wel een speciale lading voor mij.
Ja.
In de periode dat we aan het afmixen waren, toen stierf mijn vader. Dus ja, dat is dan toen wat een extra band voor mij.
Nou worden er in het MX-project veel, ook best wel veel stijlen gebruikt. Hè? Er zijn nummers, er komen bijvoorbeeld reggae in terug. Er is natuurlijk Nederlandstalig, er is stevige metal, er is prog. Dus allerlei stijlen komen aan bod. Zijn er nou ook stijlen die jou niet zouden aanspreken? Stel Martin vraagt jou om wat een reggae-nummer te doen of zo, of iets. Zeg je dan van nou, dat spreekt me niet aan. Doe maar gewoon lekker wat stevigers. Of maakt het eigenlijk niet zoveel uit?
Op zich vind ik dat ik als drummer zijnde alles zou moeten kunnen spelen. En is het altijd weer een challenge om ook in een bepaalde stijl te kunnen spelen. Dus op zich niet. Ik heb wel af en toe wat moeite met Nederlandstalige muziek persoonlijk. Maar dat is meer een persoonlijkheid dat ik daar niet zoveel mee heb.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat ik als ik puur drumgewijs of muziekgewijs zou gaan luisteren, maar dan moet ik echt wel een en ander uitschakelen. dan vind ik dat nog wel interessant om te doen.
Ja.
Maar in principe heb ik vind ik alle stijlen leuk om te doen.
Oké.
Ja.
En salesman is.
Nederlandstalig bedoel ik trouwens ook eens echt het Nederlandse volkslied, om het zo maar te zeggen. Daar heb ik wat minder mee.
Ja, oké. Okay. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Salesman, dat is dus een subproject binnen het project, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus de nummers die zitten wel in een bepaalde stijl natuurlijk. Hoe komt zo'n nummer nou bij jou? Hoe zit nou het opnameproces eruit? Iemand suggereert een liedje en dan krijg jij van Martin het liedje zo van doe maar wat? Of?
Ja, Martin die levert de guides op. En de guides tegenwoordig, kijk wat ik van hem gewend was, dat hij altijd de gitaar inspeelde. Tegenwoordig doet hij dat op een andere manier. Hij pakt, zeker als het een cover is, wat doen we allemaal covers.
Ja.
Hij pakt het originele nummer, zet er een kliktrack onder. En dan moet er wat geschoven soms worden, want sommige nummers zijn nooit wat onderhevig. Dus dan, dat doet hij dan met een wat audioprocessing, wat in en wat in en uittrekt of zoiets.
Ja.
Omdat het helemaal op de klik is, nou, en dan geeft hij me die en dan, meestal kijk ik zelf ook nog eventjes. Dan ben ik toch weer een schuiver om zelf ook weer even op te zetten. Dan maak ik ook mijn eigen klik nog weer. En dan krijg ik hem. En dan thuis heb ik een volledige set uitstaan, maar dan elektronisch.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk gewoon mijn echte drumstel staan. Maar helemaal ook elektronisch getriggerd.
Ja.
Dus met inclusief backends en alles erbij. Zodat ik helemaal kan spelen zoals ik dat gewend ben.
Ja.
En dan neem ik eigenlijk op basis van die partij, neem ik hem in MIDI op.
Ja.
Want dan zelfs kan ik nog, in principe kom ik niet aan de drumpartij en toch zijn er dingetjes waarvan ik denk al van, nou weet je, deze ga ik toch even alvast wat recht zetten als er iets raars is, of een dubbel triggering, dat heb je natuurlijk ook wel eens, maar die komt wel eens voor.
Ja.
Dan kan je dan nog een beetje editen en dan gebruik ik een van mijn favoriete drumsamplers en dan komt er een geluid uit waar ik echt tevreden mee ben.
Ja.
Wat ik niet snel in de studio wel of waar dan ook voor elkaar zou kunnen krijgen.
Ja,
en dan lever ik de drumpartij aan. En dat, ja, dat kan ik in alle vormen doen. Dat kan een losse track zijn of dat kan een master heen en uit zijn. Gewoon van Martin is dat bijna altijd wel gewoon ja, een aantal. Hij wil niet alle tracks hebben, hij wil een beetje wel nog wel sub-tracks hebben. Dus ja. Nou, dan leveren we kick, snare, toms, overhead, ambient sound, dat soort dingen.
Ja.
En dan, nou ja, dan gaat hij daarmee aan de gang. En het grappige is dat Martin de laatste tijd, omdat ik waarschijnlijk best wel wat kritisch ben geweest, ja. Maar hij ook heel erg fijn vindt om wat feedback te krijgen op het mixproces, komt hij bij mij al snel in de lucht van, nou, ik heb een aantal partijen opgenomen en de drums staan er ook op. Kun je even meeluisteren?
Ja.
En dan komt de laatste tijd best wel een pingpongproces van, nou, ik zou hier luisteren, ik zou hier kijken, ik zou daar kijken.
Ja.
Daar zie ik, hoor ik nog wat. En dan, nou, dan zijn we al een stuk verder en dan laat hij het aan de groep horen. En dan komt er nog wat feedback heen en weer, een feedback rondetje.
Ja.
En vervolgens zet hij het master titel en zet hij het op zijn kanaal.
Wat is jouw favoriete liedje ooit?
Ja. Ja.
Het zijn er heel veel natuurlijk, ja. Maar het is een top 1.
Echt heel moeilijk dit. Ik ga het echt niet weten.
Kun je dan wel, we hebben het wel over Dream Theater gehad. Is dat dan ook jouw favoriete band? Moet ik het zo zien? Dream Theater, is dat dan ook jouw meest favoriete band? Of moet ik dat niet zo zien?
Ja, nou, op dit moment. Ja, nou, ook niet echt precies. Ja, dat is het meest favoriete band. Ja, ik vind het wel lastig. Want ik luister ook net zo goed weer naar Dan Jazz, Rock en Fusion.
Ja.
Maar in bepaalde stijlen. Ja, en er zijn ook nog periodes. Er is een periode geweest dat ik Dream Theater helemaal niet meer kon laptop zien.
Ja.
En dat had op een gegeven moment echt wel te maken met de kwaliteit van de zanger. Die niet of je het weet, maar die op een gegeven moment een stemprobleem heeft gekregen.
Ja.
En er een ongeluk gehad op iets van een ziekte. Ik weet niet meer precies wat het was. Maar
ja,
ja ik kon er op een gegeven moment echt niet meer naar luisteren. Ik vond het een stelletje oude zakken worden.
Ja.
En ik heb ze weer eens herontdekt. Dus dat, maar er zijn echt periodes. Dus ik kan ook niet zeggen, dit is mijn favoriete band. Tota en Dream Theater horen er zeker bij.
Ja.
Laat ik het zo zeggen. En er is ook nog een Whitesnake geweest waar ik een hele lange tijd echt ook heel veel naar geluisterd heb.
Ja,
ja, maar zo zijn er nog meer. Er zijn er nog vele. Ik heb ook heel veel naar Urban Fire geluisterd en Michael Jackson. Ja. En nou ja, noem maar op.
Ja,
ja er zijn, dat is heel verschillend.
Als je nou jouw droomband mag samenstellen met muzikanten, dan ga je zelf drummen. Ga ik ervan uit. Wie staan nog meer op het podium bij je? Er mogen mensen zijn die leven of die niet meer leven?
Nou, dan kiezen we sowieso nog weer de gitaristen van Entoto en Dream Theater.
Oké, twee gitaren, dat kan. Ja,
dus die, dat. Nou, ze mag ook allemaal solo spelen.
Ah, je bent de broer zo niet. Kom maar. Ja.
Maar ik zou niet zeggen dat ik Dave Beckel erbij wil hebben, want dan durf ik zelf niet meer.
Nou, neem die mee als drummer, Rodi.
Die mag, die is erbij en dan horen ze bij. Dan speel ik, kan ik er een beetje achter tussen spelen. Simon Phillips mag er ook al bij. Qua bas. Ja, ik heb nou eerlijk gezegd, ik ken een heleboel goede bassisten, maar nou, laten we. Dan doen we er Billy Sheehan nog even bij.
Kijk.
En dan wil ik Steve Vai ook nog even erbij hebben.
Ja. Nog meer Marshall Torres. Leuk.
Qua zang. Ja, ik ben de laatste tijd, en hij gaat nu net weg bij een band waar ik ook helemaal gek van ben, Seven Wonder. En dan zeg ik pas de naam niet goed, want hij heet Tommy Carlifiek of zoiets.
Ja.
Iets dergelijks, een moeilijke naam.
Ja.
Die gaat nu weg. Dat vond ik een van de, ja, van de betere zangers van de laatste tijd. In de rock en de metal. Ja, fantastische zanger ook.
Ja.
Deze met van Whitesnake ook maar erbij.
Ja. Moet er iemand de backings doen, hè?
Nou, niet meer de beste stem, maar ik vind het toch knap, want ik vind het wel, dat is wel eigenlijk altijd een podium presence geweest. Dus is nog steeds.
Ja.
Ik vind het knap als je een oude man bent. Toetsen. Dan zijn er een heleboel toetsenisten waarvan ik niet allemaal namen weet, maar dan zou ik zeker in de fusion hoek en de jazz hoek gaan kijken.
Ja.
En ik ken heel veel namen niet daarvan. Maar de mensen die met Dave Becker gespeeld hebben en dat zou heel cool fantastisch zijn om die erbij te pakken.
Okay.
En Julian Rogers mag er maar ook bij. En het zou dan echt een mix moeten worden van rock en fusion en funk. En of dat dan één nummer moet worden, omdat het allemaal nummers achter elkaar moet worden. Ik denk nummers achter elkaar, dat zou nog het allerleukste zijn.
Okay.
Ik hou heel erg van de verschillen. En zelfs soms in een nummer, waarbij het eerst heel erg taal kan zijn, of juist heel erg technisch, of in een ander moment weer heel erg stevig en knoesnoehard. En ja, dat er ook van.
Nou, dan gaan we even terug naar de MAX-familie. Want anders heeft Martin helemaal geen zendtijd. Dat is een beetje lullig van Martin. Hey Martin. Is er nou een liedje waarvan je het echt gek zou vinden om daar nou eens een bijvoorbeeld een salesman bewerking van te maken?
Oeh. Nou, eigenlijk heb ik er één gekozen. Dus ja, dat vond ik die dan. Dat heb ik die gekozen op dat moment.
Ja, maar die is al gedaan.
Ja, die is al gedaan.
Ja.
Nou, ik heb wel eentje. Ik zou die op MX willen doen. Ik heb ook nog wel moet het echt in de salesman of zeggen?
Nee, MX aan zich prima.
Ja? Ik heb recentelijk weer iemand ontmoet die tijdens het feestje van Martin bij Rudolf weer een keer samen mee zou willen spelen. En daar zou ik wel een nummer voor lijsttrek willen doen.
Oké. Okay. En welk nummer zou het zijn?
Still of the Night.
Oké. Ja.
Dat is dan wel het nummer van lijsttrek wat ik zeg. Dat is voor mij dan wel een van de nummers dat ik zeg.
Nou, klinkt goed. Martin luistert mee, dus je weet het nooit. Dan heb ik nog een laatste vraag. Welk advies zou jij jezelf als 15-jarige geven als je terug in de tijd zou kunnen gaan?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Dat heb ik ook wel eens nagedacht. Dat moment denk ik dat ik er wat aan had gehad als ik wist... Wat ik nu wist, dat heeft dan te maken met de manier hoe je connecties maakt met mensen. Dat je daarvoor moet geven en nemen. En dat je daarvoor moet investeren. En dat je daar moet... en ook op communicatieniveau denk ik dat ik... de andere manier waar mensen kunnen kijken en daarvan kunnen leren. Nog meer kunnen leren.
Ja.
Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is als muzikant. Hoe je met mensen interacteert,
ja.
Communiceert. En dat kan je op allerlei manieren verrijken. Maar zeker ook op muzikaal gebied.
Nee, muziek is ook communicatie natuurlijk. Hè. Ja. Het samen muziek maken is ook communiceren op een bepaalde manier. En tussen... Ik zie zo'n band altijd als een soort huwelijk met 5 of 6 mensen. Het gaat ook niet altijd even goed. En ik denk dat je dat in de loop der jaren ook leert. En dat je daar dan ook... ik denk dat ook de reden is waarom veel bands... die op een gegeven moment weer heropgericht worden of zo. Muzikanten die wat ouder zijn. Dat ook toch wel langer blijft bestaan dan als iedereen nog heel jong is. En vooral heel erg het ego voorop stelt.
Ja.
Dat, die tijd hebben we allemaal gehad, heb ik ook gehad. En op een gegeven moment word je rustiger en dan weet je ook minder onzeker. Dus vaak ook ego is ook een stukje onzekerheid dat zich vertaalt. En dat is een beetje wat ik beluister als ik jou zo hoor.
Ja. Ja. Nou, dat denk ik dat je dat goed samenvat. Dat is een stuk onzekerheid en zeker. En ook zoeken hoe je dat inderdaad doet. Daar was ik gewoon absoluut niet volwassen in. Dat bedoel ik niet. Zeer negatief. Ik was gewoon nog heel jong. En ik, ik was nog niet sociaal waardig, om het zo maar te zeggen.
Nee.
En dat had ik, als ik daar misschien in had verdiept, of op een bepaalde manier toch nog iets meer aandacht aan had besteed, had het me op dat moment misschien ook nog wat geholpen. Ja.
Ja.
Maar ik denk in ieder geval dat het een heel erg belangrijk aspect is laat ik het zo zeggen, naar muzikanten toe. En dat je dat gewoon niet onderschat.
Nou, dankjewel voor dit mooie inzicht. Mooie afsluiting ook voor dit gesprek. En ja, ik heb allemaal erg interessante dingen gehoord over jouw loopbaan en de raakvlakken met MX, maar vooral ook de dingen daarbuiten. Dus ik wil jou ook hartelijk danken, Mike, voor het gesprek.
Ja, Mike, bij jou ook hartstikke bedankt. Ik vond het echt superleuk om te doen.
Graag gedaan. Tot ergens op een podium of in de studio, zou ik zeggen.
Helemaal top.
Dankjewel.